onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu uit de 115e psalm, het 7e vers, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. En wat daar volgt, het 7e vers van de 115e psalm. Gemeente, luisteren wij met eerbied en aandacht naar het woord des Heren. Het zal vanavond gelezen worden uit het eerste boek van Mozes, Genesis genaamd. Daarvan het 47e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 22. Wij noemden nu als een schriftlezing Genesis 47, de versen 11 tot en met 22. Vooraf zal ons gelezen worden de Nederlandse de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Verder lezen wij Genesis 47 van 11 tot en met 22. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen. En hij gaf hun een bezitting in Egypte land. In het beste van het land. In het land Ramesses. Gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood, tot de mond der kinderkens toe. En er was geen brood in het ganse land, want de honger was zeer zwaar, zodat het land van Egypte en het land Kanaan raasde vanwege dien honger. En toen verzamelde Jozef al het geld, dat in Egypte land en in het land Kanaan gevonden werd, voor het koren dat zij kochten. En Jozef bracht dat geld in Farao's huis. En als nu het geld uit Egypteland en uit het land Kanaan verdaan was, kwamen al de Egyptenaars tot Jozef, zeggende, geef ons brood, want waarom zouden wij in uw tegenwoordigheid sterven, want het geld ontbreekt. En Jozef zeide, geef uw vee, zo zal ik het u geven voor uw vee, indien het geld ontbreekt. En toen brachten zij hun vee tot Jozef. En Jozef gaf hun brood voor paarden, en voor het vee der schapen, en voor het vee der runderen, en voor ezels. En hij voedde hen met brood dat dezelfde jaar voor al hun vee. En toen datzelfde jaar voleind was, zo kwamen zij tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem, wij zullen het voor mijn Heer niet verbergen. Alzo het geld verdaan is, en de bezitting der beesten gekomen aan mijn Heer, zo is er niets anders overgebleven voor het aangezicht mijns Heeren dan ons lichaam en ons land. Waarom zullen wij voor uw ogen sterven, zo wij als ons land? Koop ons land voor brood, zo zullen wij en ons land Farao dienstbaar zijn. En geef zaad, omdat wij leven en niet sterven, en het land niet woest worden. En alzo kocht Jozef het gehele land van Egypte voor Farao, want de Egyptenaars verkochten een ieder zijn akker, terwijl de honger sterk over hen geworden was. En zo werd het land Farao's eigen. En aangaande het volk, dat zette hij over in de steden, van het ene uiterste der palen van Egypte tot het andere uiterste van hetzelfde. En alleenlijk het land der priesters kocht hij niet, want de priesters hadden een bescheiden deel van Farao, en zij aten het hun bescheiden deel, het welk hun Farao gegeven had. En daarom verkochten zij hun land niet tot zover.
Trachten we een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Heere des hemels en der aarde, dienen zijn lievenswaardige God in den hemel, aan de avond van uw heilige dag, brengt ons in het beleid van uw voorzienigheid samen, binnen de wanden van dit bedehuis, om nogmaals in een gemeenschappelijk gebed, geestelijk en tijdelijke nooddruft, van deze grote en herderloze kudde, u den Heere te bevelen, zoals gezelf in uw woord er ons in onderwijst, vraagt naar den Heere en zijn sterkte en zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Verleent u ons dan een geopende toegang tot uw troon. Als van de avondstonden van deze dag het onderwinden om tot u te spreken. Eenmaal heeft Abraham geworsteld voor het goddeloze Sodom en Gomorra. En hij bedelde of om der tienen wil. Gij in de toorn des ontfermens gedachtig wilde zijn. Och, er waren er geen tien. Er is niemand op aarde die goed doet, ook niet tot een toe. Aanschouw ons toch in het aangezicht van die ene rechtvaardige, die op gronden van recht en gerechtigheid de straf heeft betaald, de vloek heeft weggedragen, de schuld verzoend en een eeuwige gerechtigheid aangebracht heeft. Aanschouw toch uw gezalfde koning. En wilt u ons in de verse en levende weg van zijn bloed en gerechtigheid nog horen en verhoren? U kent deze kudde. U weet, Heere, wie de bokken en wie de schapen zijn. Slechts twee soorten mensen kwamen vanavond op naar de kerk. We kunnen een kind zijn of een jongere, een vader of een moeder, een man of een vrouw, oud of jong. Maar ten diepste zijn er slechts twee soorten mensen, bokken en schapen. En u sprak eenmaal tijdens uw omwandeling op aarde dat u nog andere schapen had, die van uw stal niet zijn, die nog toegebracht moeten worden, bokken, die nog tot schapen van uw kudde gemaakt zullen worden. Zou u vanavond de rijen en de paden willen doorwandelen? Het welbehagen des Heren gaat toch door uw hand gelukkiglijk voort. Zo klonk het ook in het consistoriegebed voor me dit kerkgebouw binnengingen. Zou u dat soeverein wel behagen, ook in de donkerheid van de tijd, in dit hoekje van uw grote wijngaard nog willen voortdoen gaan? En zou dit volk, deze gemeente, van oudsher gewoond en geleefd in de grote stad Rotterdam, waar u zoveel van uw kinderen en getrouwe knechten in haar midden gesteld hebt, zou u deze gemeente nog willen gedenken en zou het nageslacht naar uw welbehagen ook uw grootheid nog mogen zingen? En zult u van de kinderen en van de jongeren, van de mannen en de vrouwen nog willen toebrengen door uw hand krachtiglijk? Zult u vanavond nog Adams kinderen de schuldbrief willen uitreiken, zoals we met de post wel eens een brief ontvangen kunnen waar we wat in lezen kunnen? Zult u zo vanavond uw woord eens willen stellen als een uitreiking van een schuldbrief? Gij zijt die man, die vrouw, dat kind, dat voor God niet bestaan kan. Leg u de breuk tussen u en onze ziel open. Wil van uw eenzijdige liefde uitstorten in het hart, omdat een dode uw stem horen mag en die ze gehoord hebben zullen leven. Omdat u van een bok een schaap ging maken. Maar, Heere, zou er vanavond ook onderwijs mogen zijn voor de schapen van uw kudde? En dan spreekt geen uw woord over dat het één kudde is en één herder. Maar er is wel verschil onder die kudde. Daar zullen we vanavond ook van horen. Daar zijn lammeren en daar zijn schapen. Daar zijn mensen die u pas op dat smalle pad en leven geleid hebt. Daar zijn er van uw kinderen die al vele jaren door u werden vele jaren geleden door u werden opgezocht. Daar zijn onder uw kinderen lammeren die nog zo nodig hebben de melk van uw woord. Het kan ook wel zijn dat dat van uw kinderen zijn die al jaren op dat smalle pad mogen wandelen, maar die maar weinig genadeoefeningen ontvangen hebben. O, zou u vanavond de prediking eens willen gebruiken, omdat die lammeren zouden geoefend mogen worden en de noodzaak van de vaste spijs zouden mogen gaan verstaan en nodig krijgen. Daar zijn de schapen van uw kudde. Soms hebben die schapen nodig bestraffend en vermanend onderwijs. Soms kunnen die schapen zo zelf genoegzaam zijn met wat ze gekregen hebben. Dan zou het weer zo nuttig zijn als ze nog eens een lammeren leven ontvangen mochten. In kinderlijke afhankelijkheid. En dat ze met de weldaden van u ontvangen, waarin hun staat voor de eeuwigheid vast werd gemaakt, ze in de stand van het leven nog eens mochten worden, een ellendig en een arm volk, opdat ze op uw naam mochten leren betrouwen. Heere, zoudt ge dan vanavond beschamend onderwijs willen geven, als daar de legering is van uw kudde? Wil u Sion gedenken en wil u ze oefenen in het allerheiligste geloof? En mag als bijzonder daar vanavond de stof onze overdenking overgaan zal tot zegen gesteld worden, omdat uw gemeente werd uitgebreid en omdat uw Sion werd geoefend tot verheerlijking van uw naam. Opdat de kinderkens mochten wederom bearbeid worden, opdat Christus in hen een gestalte ontvangen mocht bij aanvang en bij voortgang. En dat alles naar het vrije van uw welbehagen. Heere, wilt u zo de gemeente gedenken in haar geestelijke nood? Ook onze kinderen, onze kleine kinderen die vanavond nog in de kerk zijn. Schenkt u ze toch een nieuw hart en mogen ze iets ontvangen van wat Jozef, over wie het vanavond gaan zal, ontvangen mocht in zijn jonge leven, toen hij u mocht leren dienen en vrezen, u hem wederom geboren deed worden en hij het spreken van u in zijn leven door de kracht van uw geest kennen mocht. Dat u waken over de jongeren van de gemeente. U weet hoe de wereld trekt, hoe de wereld lokt, hoe de godsdienst bedriegt. Heere, wint u ze in voor uw zalige dienst. En ach, Heer, als er vanavond mensen zijn, dan moeten we maar beginnen om het te vragen, ook op de kansel, als er mensen zouden zijn die een schaap zijn, die denken dat ze een schaap zijn, maar een wolfskleed dragen. O, dan mocht u ze willen ontdekken, omdat we niet straks voor de hemelpoort moesten beluisteren. Ik heb u nooit gekend. Bekeer ons dan in de tijd, op tijd, eer het voor eeuwig te laat is. Wil zo uw woord zegenen. We vragen u, Heer, ook voor de noden en de zorgen van de gemeente. Vanmorgen heeft onze oude broeder, uw knecht, in het gemeenschappelijk gebed ze u bevolen. Wat in rouw is, wat ziek is, wat ernstig ziek is, ongeneeslijk ziek is. Wil u elk in het zijne gedachtig zijn. Wil de middelen zegenen, de roepstemmen heiligen tot zaligheid. We vragen u voor deze herderloze kudde. Enkele maanden geleden hebt u het hart van hun dienaar overgebogen naar een andere stad in het midden van ons land. En u zijn ze als schapen zonder onderherder. Tweemaal werd een roepstem uitgegaan. Tweemaal ontvingen zij een bedankbrief. Nog maar zojuist in de achterliggende week. Heere, zou het in het verborgene mogen brengen. Omdat er een moorman aan deze plaats gevonden, geboren mocht worden. Die verlegen werd om een uitlegger, lammeren. Die leiding nodig hebben, schapen die de vaste spijs in de weg van de prediking niet missen kunnen. En als rechtelozen daarmee in het verborgene terechtkwamen. Omdat u als de God van wonderen ook deze kudde de man uws raads zou willen geven. Getrouwe knechten hebben onder haar gediend, tientallen jaren. Een oude gemeente uit de kring van onze gemeente. O Heere, herdenk de trouw aan haar voorheen betoond. En laat dat uw hart, uw trouw, want er is bij ons niets dan enkel schuld. Maar laat dat uw hart in liefde ontvonken, zegen de broeders van de raad der kerk, zoals ze met ons zijn of vanavond met ons niet komen kunnen. U weet wat ze nodig hebben, ook in de huisbezoeken, in de ziekenbezoeken, in het catechetisch onderwijs. Wil u zelf leiding geven in de kring van de kerkenraad, maar wilt u ze met wijsheid bedelen, omdat ze in uw naam en opdracht, bekleed met een ambt, ook leiding mochten geven in het midden van de gemeente. Een voorstander te mogen zijn in naastigheid, zoals ons formulier erop over spreekt, aangaande de ouderlingen. Bedeeld met de barmhartigheid en de liefde, zoals het diakenambt in uw woord omschreven wordt. Denk aan uw oude knecht, onze medebroeder in de bediening die onder dit volk, als lid ook zijn plaatsje mag hebben, emeritus predikant van onze gemeente te Veenendaal. Heere, vanmorgen mocht hij het woord nog overdenken, dat wondere woord dat u gebeden hebt, dat het geloof van uw kinderen en van uw knechten geen schipbreuk lijden zal. O, wilt u hem sterken in de avond van zijn leven, stokoud, als hij mag meeleven en verwaardigd zou mogen worden vanavond ook te mogen meezuchten, te midden van alle rouw en smart. We vragen u, Heere, voor de kring van onze gemeente, voor onze medebroeders in de bediening, uw oude knechten, uw zieke knechten, de andere emeriti predikanten, de weduwnaren onder onze broeders, of waar rouw en verdriet kwam in het gezin. Wilt u gedachtig zijn, Heere, aan de kring van onze gemeente, en bewaart u ons bij de eenvoud van uw woord. Zorgt u voor de evangelisten, voor de ambtsdragers, ook die vandaag mogen uitgaan. Het volk dat ons lief is, dat we achterlieten, een jonge broeder die vanavond voor het eerst in de eredienst de dienstwerk verrichten mag, nadat hij enkele maanden geleden bevestigd werd. Doet u hem ervaren. Ik zal me doen overhouden een ellendig en een arm volk. Schenk hem iets van dat betrouwen op u den Heere. Maak hem niet beschaamd. O Heere. U zegenen onze broederstudenten, de theologische school, het werk van de zending, het werk onder uw volk Israël. Ons vaderland met zoveel kerken, Wat een wonder, Heer, als er over de kerkmuren heen verbinding is in het werk Gods. Want daar ligt de verbinding. Er is zoveel wat van de mens is en wat door de mens gemaakt wordt. Maar wil u nog vereniging schenken in dat werk van u? We vragen om uw zegen over het werk dat geschieden mag in de zalen van onze overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk. We smeken om een zegen voor ons vorstenhuis. Of u aan een wereld in nood gedenken wilt. Dwars door alle wereldweeën heen geldt het toch, want gij regeert. En zult u almacht tonen. Als al dwars door al de wereldweeën heen uw koninkrijk komen en worden uw voetstappen beluisterd om te komen, weder te komen om te scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde op de welke gerechtigheid woont. Vanavond ons sterken, in luisteren en in spreken niet vergeten, de woning een zegen verlenen. En hem die voor de derde maal gedeeld uit uw woord overdenken mag, och, dat er kracht en leven in hem reizen mocht. Wil die door uw gerechtigheid verwekken, mogen de uitgangen van ons samen zijn juichen tot uw eer. Dat in de wegneming van al onze zonden om het bloed des verbonds om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit de 147ste psalm. En wij zingen daarvan de versen 3 en 7. Zeer groot is onze Heere vol krachten. En ook het zevende vers. Psalm 147, de versen 3 en 7. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede rondgang is een diaconale collecte. Bestemd voor het deputaatschap bijzondere noden DMZ. Met als bijzondere bestemming de vluchtheuvel. En de derde rondgang is een aflossing voor de schuld van het kerkgebouw. Terwijl wij zingen de versen 103 en 7 van de 147ste psalm, krijgt u voor de zojuist genoemde doelen gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen en de Heere zegene u. En uw gaven. geliefden. Vanmorgen heeft onze oude broeder u gesproken over die wonderen troostwoorden. Simon, Simon. De Satan heeft jullie den zeer begeerd u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dan zegt Christus nog wat tegen hem. Hij zegt, en als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterkt uw broeders. En dan sla ik met u open in een voorwoord vanavond Johannes 21. En dan wordt daar die boodschap, die opdracht, die wordt nader uitgewerkt. En als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broeders. En wat is dan de taak die Christus aan Petrus en in hem aan al zijn knechten geeft? Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schaap. Wijd mijn schaap. Dan heeft dus Petrus, dan hebben dus al Gods knechten onderwijs te geven, te wijden en te leiden. De kudde, die bestaat uit lammeren en uit schapen. Dan hebben ze de opdracht om in de onderscheiden leidingen en oefeningen die er zijn in het leven der genade, onderwijs te geven. De apostel zegt ergens, melk voor de zuigelingen en vaste spijs voor de meer geoefende. En als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. En dat is de taak, om te hoeden, te wijden, te leiden, de lammeren van de kudde, de schapen van Gods gemeente en de boodschap. En ik heb nog andere schapen die van mijn stal niet zijn. En die moeten nog worden toegebracht. Wel geliefd, bij deze taak die de apostel Petrus, nadat hij bij vernieuwing op het rechte pad gebracht was, bij die taak die hij kreeg in Johannes 21, wil u vanavond nader bepalen. Vanuit de geschiedenis van Jozef. Genesis 47. Bijzonder vraagt vanavond aandacht. Het 11e tot en met het 22e vers. Ga die niet allemaal hoofdstuk, niet allemaal vers voor vers behandelen. Maar dat vraagt zo onze aandacht. En ik lees als kerntekst vers 12. Genesis 47, 12. En Jozef onderhield zijn vader, zijn broeders, het ganse huis zijns vaders, met brood tot de mond der kinderkens toe, tot zover. Gemeente, in dit gedeelte van het leven van Jozef gaat het over Jozef, de behouder des levens. Zo wordt hij in vers 25 immers genoemd, als het volk tot hem zegt, gij hebt ons leven behouden. Jozef, de behouder des levens. En u voelt, gemeente, Jozef is vanavond een heerlijk voorbeeld, een type, een heenwijzing naar de meerdere van Jozef Christus. En wij vinden in Genesis 47 vele schone analogieën, overeenkomsten tussen Jozefs zorg over zijn vader en over Egypte. En zo zorgt die meerdere van Jozef voor deze gehele wereld, maar bijzonder voor zijn kinderen. Jozef, de behouder des levens. Twee gedachten. Letten we eerst op hoe hij in liefde zorgt. Dan wil ik vooral de aandacht vragen voor vers 11 en vers 12. Dan staan we in de tweede plaats erbij stil hoe hij in wijsheid handelt. dan zien we vooral vanaf vers 13 tot 22 hoe hij dat Egyptische volk verzorgt en op welke wijze hij dat doet, met wijsheid bedeeld. Dus Jozef, de behouder des levens, met een tweetal gedachten hoe hij in liefde zorgt en hoe hij in wijsheid handelt. En de Heere geef ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn geest. Geliefden, die Jozef is, weet elk kind vanavond in de kerk. Wie kent niet die prachtige geschiedenis van die jongen die de Heere vrezen mocht en die na zo'n aangrijpende diepe vernedering verhoogd wordt tot onderkoning van Egypteland. Het verband van hoofdstuk 47, jongens en meisjes, is ondertussen Jacob met al zijn zonen in Egypte komen wonen. Heeft zijn plekje gekregen in het land Goshen. Zo lezen we in vers 34 van het vorige hoofdstuk. Als ze daar dan wonen, dan komt er een ogenblik dat Jacob, nadat de broers van Jozef bij Farao geweest zijn om kennis te maken, dan komt er een ogenblik dat ook die oude patriarch, om de 30 jaar oud, staat voor die rijke vorst. Je zou zeggen de Obama van die dagen. Een wereldvorst, de Farao van het machtige, ontwikkelde Egypte. Daar staat een oud kind van God tegenover die machtige vorst. Hij heeft hem gezegend, heeft tot hem gesproken. En dan gaat hij weer terug naar Goshen toe, vers 10. En vanaf vers 11, gemeente, gaat Mozes, geleid door de Heilige Geest, schrijven hoe nou Jozef, vooral in die jaren nadat Farao, nadat Jacob in Egypteland gekomen is, hoe Jozef vanaf die tijd zorgt voor het land van Egypte en bijzonder wel voor zijn oude vader, zijn broers en hun kinderen. Vers 11 tot en met 22 schrijft over de laatste jaren van de hongersnood. Dan wordt de hongersnood zo aangrijpend dat ze straks in vers 20 zelfs hun land en zichzelf verkopen. Anders zou het hun dood betekenen. Jozef, hij wordt ons vanavond getekend als de behouder des levens. En dan gaan we in de eerste gedachte vanavond zien hoe hij in liefde zorgt. Weet u dan wat als eerste opvalt, gemeente, als u vers 11 en 12 vergelijkt met vers 13 tot 22, dat er een groot verschil is hoe Jozef zorgt voor zijn vader, voor zijn broers, en voor de mond der kinderkunst van zijn broers en voor Egypteland. Jacob krijgt Goshen. En Jozefs broers krijgen het koren. En Jozef brengt het brood tot de mond der kinderkens. En ze hoeven er helemaal niets voor te betalen. Als je goed geluisterd hebt naar wat de ouderling voorlas, dan zie je dat in vers 13 tot en met 22 dat onderhoud van Egypteland veel anders gaat. Eerst moeten die mensen al hun geld geven. Dan geven ze hun vee. En tenslotte, als het laatste jaar aangebroken is, vers 18 spreekt over het tweede jaar. En dan zegt de kanttekening niet van de honger. Maar dit tweede jaar was het zevende van de dure tijd van die hongersnood. Dan geven ze uiteindelijk na hun geld en na hun vee zichzelf, hun land, hun bezitting weg. Dan geven ze alles weg. Ze betalen om in leven te blijven. En nu gaat het me niet zozeer over dat Jacob en zijn zonen het voor niets krijgen en dat Egypte het betalen moet. daar wil ik zozeer de overeenkomst, de analogie niet uithalen. Maar wel hierin dat er verschil is in Jozefs zorg voor Jacob en zijn nageslacht. En Jozef zorgt ten aanzien van het gehele Egypteland. Er is verschil, gemeente. Daar hebt u de overeenkomst. Daar is verschil hoe die meerdere van Jozef zorgt. Voor zijn volk. Voor zijn kinderen. Voor zijn schapen. En hoe die grote koning. De Heere Jezus Christus. Die alle dingen regeert en bestuurt. Zorgt. Voor alle onbekeerden en voor deze gehele wereld. Want die grote Jozef, Christus die aan zijn vaders rechterhand zit, hij heeft alle macht en hij regeert alle dingen in hemel en op aarde. Hij regeert zijn kinderen, hij regeert zijn knechten, maar hij regeert ook. De woeste volken van deze aarde. En de machtigsten van deze aarde. Ze zijn ook maar als een stofje aan de weegschaal in zijn ogen. De Heere regeert en bestuurt en onderhoudt ons aller leven. Maar er is wel verschil, gemeente. Er is verschil of Jozef voor ons zorgt. In zijn lieve gunst vanuit zijn rechterhand. Zoals de Heer nou altijd zorgt voor zijn kinderen. Of dat hij voor ons zorgt vanuit zijn linkerhand. In zijn taai geduld. En dat straks al zijn zorg eeuwig tegen ons getuigen zal. Als de dichter van de 92e psalm spreekt over die algemene zorg en langmoedigheid des Heren over al het geschapene, dan zingt de dichter in het 8e vers dat de goddelozen groeien als het kruid, dat al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. De Heere die zorgt voor ons allemaal. Niet één uitgezonderd vanavond. Als hij niet voor ons zorgen zou, gemeente, we zouden geen adem kunnen halen. Als hij niet voor ons zorgen zou in zijn taai geduld, je zou je hand niet kunnen oplichten. Hij zorgt voor ons allemaal, maar wat een verschil. Of je verzorgd wordt uit zijn rechterhand. In zijn lieve gunst. Of dat je verzorgd wordt uit zijn linkerhand. Om vet gemest te worden tot de dag van uw eeuwige slachting. En Jozef bestelde. We gaan vanavond eerst letten op hoe de Heere nou zo zorgt. Voor zijn kinderen. Hoe Jozef zorgt voor Jacob. Voor zijn broers, tot de mond der kinderkens toe. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen. Gaf hun bezitting in Egypteland, beste van het land. En Jozef onderhield zijn vader, zijn broeders, met brood. Tot de mond der kinderkens toe. Gaat hij bijzonder over die zorg des Heren, die in Christus is over zijn kinderen. Wat je dan opvalt, jongelui, heb je goed meegelezen. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen. En hij gaf hun bezittingen in Egypteland. In het beste van het land. De Heere geeft zijn kinderen altijd het beste. Je ziet het misschien niet altijd. Soms lijkt het wel alsof Gods kinderen op aarde het slechtst hebben. En toch. En toch. Als Asaf in het heiligdom geleid wordt, dan gaat zijn hand op zijn mond en dan klaagt hij niet meer. Oh, dan wordt hij als een groot beest voor God en dan ziet hij het, dan ziet hij het. Dat hij nou altijd het beste krijgt van de Heere. God zorgt voor zijn volk, zo goed. En al is dat misschien vanavond een stof die meer gaat over de schapen en over de lammen van Gods kudde. Al is dat misschien meer een geschiedenis waar vanavond de nadruk ligt op hoe de Heer voor zijn kinderen zorgt. Maar zou het u mijn onbekeerde medereiziger niet jaloers kunnen maken als u hoort hoe goed de Heer zorgt voor zijn kinderen? Zou je dat niet in de binnenkamer vanavond drijven als je thuis komt? Geef, o Heere, dat ook mijn oog het goed aanschouwen mag, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen wil toevoegen. En Jozef onderhield zijn vader. Wat is dan aan vooraf gegaan, gemeente? Hoe is het nou mogelijk dat Jozef als onderkoning zijn vader, zijn broers, tot de mond der kinderkens toe onderhoudt? Hoe dat mogelijk is? Ja, daar heeft Jozef eerst voor in de put gezeten. Daar is Jozef eerst voor verkocht naar Egypteland. Daarvoor is Jozef eerst bespot en veracht en vals beschuldigd in het huis van Potifar. Daar heeft Jozef jaren voor in de gevangenis gezeten. Daar is Jozef voor vergeten, 2 jaar lang door de schenker. Daar is een diepe weg van vernedering aan vooraf gegaan om als onderkoning van Egypte ook Jozef, om als onderkoning van Egypte ook Jacob en zijn zonen te kunnen onderhouden. Ziet u de schone overeenkomst, de analogie? Wat is er vooraf gegaan dat die gezegende meerdere Jozef Christus zijn kerk onderhoudt naar ziel en lichaam beide? Daar is toch die weg aan vooraf gegaan van diepe vernedering, van lijden, van sterven. Hij is neergelegd, mag ik het zo eens zeggen, in de put van Bethlehems beestenstal. Hij heeft op deze aarde gehongerd en gedorst. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op neerleggen kan. Daar is Christus voor afgedaald, kruipend als een worm en geen man in Gethsemane's hof. Daar is Christus voor gaan hangen aan het vloekhout der schande in de diepe godsverlating, in de gangen van zijn vernedering. Heeft hij het brood des levens, de zaligheid, het onderhoud voor zijn kinderen naar ziel en lichaam voor hen verdiend, verworven? Om het nu als die verhoogde Christus te gaan uitdelen aan zijn vader, aan zijn broers, en tot de mond der kinderkens toe. En dan ligt er in die zorg van Jozef voor zijn vader, voor zijn broers, voor die kinderkens, dan ligt daar in die zorg van Jozef zorg voor het tijdelijke leven. Ik wil daar vanavond niet al te diep op ingaan, maar vergeet u niet dat de Heere ook voor zijn kinderen zorgt naar de tijd. Hun brood is zeker, hun water gewis, goud en zilver is zijde. En er is een volk op aarde, misschien hebben uw opa en oma het wel ervaren. Denk alleen maar aan de oorlog in Rotterdam. Daar is een volk ook uit uw gemeente die al ontslapen zijn in den Heere en die het wisten. Hoe de Heere soms letterlijk het brood en het water bracht in die donkere oorlogsjaren. Er is nog een volk op aarde. Die mogen leven uit de hand des Heeren. Hun brood zeker, hun water gewis. Zouden niet jaloers op worden. Te mogen delen in die goddelijke zorg in Christus. Al wil ik vanavond vooral de nadruk leggen op die geestelijke zorg, op die zielenzorg voor heel die kudde. Jacob, zijn broers, tot de mond der kinderkens toe. Jozef, zijn zorg in liefde. Gemeente, het gaat over Jacob. Het gaat over die broers, het gaat over die kinderkens. Het gaat in onze tekst over dat hele Egypteland. Voor iedereen zorgt Jozef. Al heb ik u net gezegd, verschil vanuit zijn rechterhand of vanuit zijn linkerhand. Jozef zorgt. Waarom? Waarom? Gemeente, die prachtige, schone geschiedenis van Jozef. Waar gaat het nu eigenlijk om? Gaat het om Jacob? Gaat het om Jozef? Al die hoofdstukken vanaf 37 tot 50, die prachtige Jozefs geschiedenis. Uiteindelijk gaat het maar om één ding, gemeente, weet u wat? Het gaat er uiteindelijk om dat Juda van Jozef een boterham krijgt. Daar gaat het om. Gaat er uiteindelijk om dat de kinderen van Juda in leven blijven. Het gaat er uiteindelijk om dat dwars door die hongersnood heen de Christus der schriften uit Juda geboren zal worden. En ook deze prachtige geschiedenis is uiteindelijk heilsgeschiedenis. Hoe Christus door de onmogelijkheid heen straks als het brood des levens neergelegd wordt in Bethlehems beestenstal. Begrijpt u de analogie, de overeenkomst? Weet u waar heel de geschiedenis van deze wereld om draait? Weet u waarom de levende God zowel Egypteland nog onderhoudt als ook Jacob en zijn zonen? Weet u waarom deze wereld nog staat? Omdat dat ganse Judas volk, omdat die uitverkoren kerk het loon op Christus arbeid eruit gehaald zal worden. En weet u waarom de hemel nog met de aardkloot staan blijft? Weet u waarom heel de wereld nog deelt in die goddelijke zorg? Omdat de kerk zalig moet worden. Weet u waarom vanavond de deuren van Gods huis nog open gaan? Weet u waarom u nog leeft? Weet u waarom u eten kreeg vandaag? Weet u waarom u onder de prediking verkeren mag? Dat heeft maar één doel. Uw koninkrijk komen. Der liggender. Oh, dat zou groot zijn. Der liggender mocht het ook zijn in Barendrecht. Nog onder het zegel van Gods verkiezend welbehagen. En zolang de laatste der uitverkorenen niet is toegebracht, houdt de Heere deze wereld in stand. Deelt u als een onbekeerde medereiziger in zijn algemene langmoedigheid en in zijn goedheid. Omdat de kerk uit die onbekeerden naar zijn welbehagen gehaald zal worden en geboren zal worden, opdat ook het nageslacht zijn grootheid zal zingen. Zou je dat niet te meer, mijn onbekeerde medereiziger, zou je dat niet te meer op de knieën moeten drijven, door de Heere verzorgd, onder de prediking van Gods woord, vet gemest, onder wet en evangelie, dood en leven, Adam en Christus. Onder de waarschuwingen van het woord, onder de lokkingen van het evangelie. Zou het ons niet te meer moeten uitdrijven? Of de Heer het toch tot zaligheid van uw ziel wil doen zijn? Omdat het straks niet eeuwig tegen u getuigen zal. Hoe hij in liefde zorgt. En Jozef onderhield zijn vader, zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Ziet u het onderscheid? Jacob ontvangt van Jozef brood, de broers ontvangen van Jozef koren en zelfs de kleinste kinderen worden uit Jozefs schuren onderhouden. Zo zorgt de Heer nu voor zijn volk. En zo kreeg Petrus die boodschap wijd. Waar begint de Heer dan mee? Wijd mijn lammeren. Dat zijn die kindermonden. Dat zijn die zuigelingen in de genade. Hoed mijn schaap. Dat zijn die broers van Jozef. Dat zijn de jongelingen in de genade. En wijd mijn schapen. Dat zijn de vaders. Dat zijn de mannen in de genade. Gemeente, ziet u dat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, de Heer in zijn woord leert, dat er onderscheiden legeringen zijn. Onder degenen die tot zijn kudde behoren. Ziet u, gemeente, dat de standen in het genadeleven een voluit Bijbelse zaak is. En dat het de last en de opdracht van de dienaren des woords is. Om die lammeren te weiden, om die schapen te hoeden, om die schapen te weiden. Weet u. Dat heeft me heel erg geraakt. Weet u wanneer de standen in het genadeleven niet meer gepredikt worden? Er schraalheid komt in de prediking en lauwheid onder Gods kinderen. Dan gaan de oefeningen in het genadeleven ontbreken. Wat heeft me zo geraakt toen ik deze stof voorbereidde voor mijn eigen gemeente een aantal weken geleden. We hebben daar een bijbellezing over het boekje, over de geschiedenis van Jozef. We zijn ondertussen bij hoofdstuk 47 aangekomen. Toen ik dat voorbereidde, toen luisterde ik naar een preek van een van Gods knechten die al juicht voor de troon. Ik wil u zijn naam wel noemen. Een onvergetelijke leraar ook voor mezelf. Wijlen dominee Koster. En die sprak in 1988 in mijn eigen gemeente Scherpenzeel over dezelfde tekstwoorden. En toen heeft hij in die preek letterlijk gewaarschuwd voor de dingen die nu gebeuren. Toen heeft hij letterlijk gewaarschuwd. Daar waar de standen in het genadeleven niet meer gepredikt worden, daar komt er een lauwheid onder Gods volk. Daar krijg je ongezonde ziektes in het geestelijke leven van Gods kinderen. Daar gaan lammetjes in de genade denken dat ze al schapen zijn. En daar gaan mensen die denken dat ze een schaap zijn, het kinderleven, het lammerenleven veroordelen. Daar gaan mensen, zal ik het u duidelijk maken waarvoor die waarschuwde. Daar gaan mensen van de eerste heenwijzingen in de nacht van het leven naar een onbekende middelaar houden voor een openbaring van Christus of nog meer. Daar gaat een ziel met de beleving van het kerstfeest, God geopenbaard in het vlees, praten alsof ze de weldaad van Pasen, de vergeving der zonden, ontvangen hebben. O, dan is er zo'n verwarring in het leven van Gods kinderen. En daar, gemeente, waar de standen in het genadeleven niet meer gepredikt worden, daar blijven Gods kinderen zo vaak staan in dat eerste leven der genade. En ontbrekende oefeningen, omdat ze niet meer gepredikt worden in het leven van Gods kinderen. Hij waarschuwt er met ernst tegen. Om maar te zwijgen, zegt hij dan, van een godsdienst die ontstaan zal, die van de standen in het genadeleven niet meer weten wil. en die met hun beschouwende kennis spreken over Jezus. Soms over de grootste weldaden van het genadeleven. God zo makkelijk hun vader noemen, terwijl er nooit in hun leven plaats voor gemaakt is. En daarom gemeent, wat is toch nodig? En als ge eens bekeerd zult zijn, versterkt uw broeders. En om dan vanavond vanuit de schrift eens te luisteren, wat houdt dat nou in? Verzorgd in liefde. Als die meerdere van Jozef, zijn vader, Jacob, zijn geoefende kinderen onderhoudt. Als die meerdere van Jozef Christus, zijn broeders, het ganse huis zijn vaders verzorgt. Als hij die jongelingen in het genadeleven iets geeft van die melk en plaats maakt voor die vaste spijs. En wat houdt dat in als hij in liefde zorgt, die meerdere van Jozef, voor de kinderkens, voor de zuigelingen in de genade. Hoe hij in liefde zorgt. En mag ik daar dan in mijn eerste gedachte tenslotte nog iets van zeggen? Hoe de Heere nou zorgt voor de vaders. Hoe de Heere nou zorgt voor de jongelingen. Hoe de Heere nou zorgt voor de zuigelingen in de genade. Wie ze zijn. Wie die vaders, wie die jongelingen, wie die zuigelingen zijn. Daar kom ik in mijn tweede punt op terug. Gaat me in het eerste punt over hoe die meerdere van Jozef zorgt voor Jacob. En Jozef onderhield zijn vader. Jacob. Als een beeld, een overeenkomst, een analogie. Met het leven van Gods geoefende kinderen. Wat bedoelen we? Wie is Jacob? Jacob is toch een man, dat weet ook een jongere nog wel uit de gemeente, toch? Jacob is een man die niet alleen door de Heer is opgezocht. Jacob is niet alleen een man die in de nacht van de verlorenheid in Bethel die ladder Gods Christus mocht leren kennen, die ladder Jacobs Christus mocht leren kennen. Maar Jacob is toch een man die in Pniel, afgesneden van zijn leven, mocht weten, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Die man, gemeente, die mag toch met een vaste zekerheid in zijn leven weten dat God zijn schuld vergeven heeft. Hoe is met die man gegaan? Nadat zijn zonden vergeven zijn in Pniel. Zoals het gaat met al Gods geoefende kinderen. Ik zal me doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. Daar blijft het toch over. Jacob hinkende naar Pniel. En dan moet je eens overdenken hoe dat geoefende kind van God geleefd heeft. In de laatste 23 jaar. Wat is donker geweest in zijn leven, gemeente. Donker. Wat is er allemaal niet afgespeeld in zijn gezin? Twee jongens die een stadje hebben uitgemoord. Een dochter die verkracht is. Een zoon die al 23 jaar kwijt is. Leugen en bedrog. Het allerergste, gemeente, het allerergste. Die man die kon maar niet op de plek komen, hè. Als ze dat stadje hebben uitgemoord nadat zijn dochter verkracht is, dan zegt hij maar één ding. Hij zegt, mijn naam is stinkende gemaakt in het land. En dat Gods naam onteerd is, daar maakt hij zich in die dagen niet druk over. Een geoefend kind van God, zo met zichzelf bezet en bezig. En zo weinig dat de ere Gods weegt. Een geoefend kind van God. Jaren in het donker. Misschien zitten die er vanavond wel. Kinderen des Heren die weten waar de schuld gebleven is. Zeg, wanneer heb je nou alleen leven aan je ziel, volk? Als je op een gezelschap vertellen kunt over je rechtvaardig maken. Als een koning op je troon zit en hard bent voor de zuigelingen in de genade. Als het altijd maar klinkt en daar moet het komen en dat moet je beleven en zo moet het gaan. Dat is geen leven aan je ziel, hè? En Jozef onderhield zijn vader met brood, met brood. Weet je waar nou zo goed mee bent? Als u iets van dat geoefende genadeleven kennen mag. Als, ik hoop dat u het nog begrijpt. Als u met de vastheid van uw staat, dat het recht ligt tussen God en uw ziel, in de stand van uw leven nooit verder komt dan de gestalte van de Canaanese vrouw, verlegen om de kruimels van Jozef. Want alleen dat geeft leven aan je ziel. We klagen in onze dagen wel eens over dat er weinig oefeningen des geloofs zijn. Dat er zo weinig kinderen des Heren zijn die bevestigd zijn in hun staat. En ik klaag met u mee, want het is wat dat betreft een donkere tijd. Als je dan zo denkt, gemeente, je ziet daar die foto's in de consistorie hangen. Aan de tijden dat uw gemeente aan het Zuidplein samenkwam. Uw leraars. Dominee van Oort, dominee Lamijn, dat er in Rotterdam zoveel geoefende kinderen des Heren waren, die wisten waar de schuld gebleven was. Dan is het waar, dan ontbreken de oefeningen des geloofs. Dat maakt de donkerheid uit van de tijd, maar mag ik nou eens wat anders zeggen? En die kinderen des Heren die nog weten mag van die nadere weldaden. Zeg, hoe is met dat leven? En Jozef onderhield zijn vader met brood. Hoe staat het na alle ontvangen weldaden? Hoe staat het nou met het gemeenschapsleven? Met Jozef en Christus. En wanneer heb je... Al weet u dan waar uw schuld gebleven is. Maar wanneer hebt u voor het laatst een kruimeltje mogen ontvangen. Van die grote en meerdere van Jozef. In de stand van uw leven. En Jozef onderhield Jacob met brood. Kom kinderen des Heren. Met minder kan het toch niet. Dat bedelaarsleven. Aan bedelaarsleven. Ik zal me doen overblijven. Een ellendig en een harmvolk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Maar nou zorgt de Heren niet alleen goed voor zijn geoefende kinderen. Leest u eens in de tekst. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders. En het ganse huis zijns vaders. Met datzelfde brood. Wie die broeders zijn. Ik kom daar zo op terug in mijn tweede gedachte. Dat zijn nou die kinderen des Heren. En die hebben nou in beginsel enige kennis van Christus ontvangen. En u weet, daar begint het niet mee. Ja. Daar zien die zuigelingen op. Begin niet met de kennis van Christus. Begin met de kennis dat u er buiten staat. Een verloren, schuldig, ongelukkig, missend mens. Dat zijn die broers toch. Die geschiedenis kent u toch. Hoe ze in de schuld gezet zijn. Hoe ze alles kwijt moesten tot hun Benjamin toe. Hun leven. Het werd in de weegschaal gelegd. Ze hebben zich onvoorwaardelijk overgegeven. En in de nacht en de verlorenheid van het leven. Ik ben Jozef. Zo gaat het toch zielsbevindelijk ook. Het zijn mannen die enige kennis van Christus hebben. Van zijn profetische spreken. Enige kennis gekregen van die volkomen zaligmaker. Voor een volkomen zondaar. Zeg, en wat is nou het leven voor hun ziel? Wat zegt Christus tot Petrus? Hoed schapen. En Jozef onderhield zijn broeders het brood. Want dat is gemeente. Als u niet leven kunt uit de heenwijzing naar Christus. Als u niet leven kunt van de openbaring van de middelaar in uw ziel. Als u niet leven kunt van uw avondmaalschap. Maar als u in een stervend leven vanuit die profetische bedieningen van Christus brood, voedsel ontvangen mag, onderwijs krijgen mag over de heerlijkheid, de gepastheid, de noodzakelijkheid van zijn priesterlijk werk. Als de Heere u voedsel geeft in zijn woning, in dat stervende leven, dat u wat mag gaan verstaan van de noodzaak dat hij hongerde, dat hij dorstte, dat hij van God verlaten moest worden, dat hij moest kruipen als een worm en geen man, om zo voor u de zaligheid te verwerven, om zo dat eisende recht in uw leven te betalen en om zo de schuld voor u te dragen en weg te dragen, om door Jozef gevoed te worden in dat onderwijs over Christus in de gangen van zijn vernedering. En om iets te smaken van het geheim, ik voor u. Zijn er hier nog kinderen des Heren die, ja, die niet vreemd zijn in de weg van het toevallen van het recht aan de kennis van de middelaar? Zeg, hoe staat het nou met dat woord? En Jozef onderhield zijn broeders met brood. Mag u nou in een stervend leven profetisch onderwijs ontvangen over dat priesterlijke werk van Christus in de gangen van zijn vernedering? Voel u nou, gemeente, dat een ziel niet zomaar bij het kruis is? Voel u nou heel eerlijk vanuit de schrift dat een ziel niet zomaar zeggen kan, hij voor mij? Dat zijn lessen die in een stervend leven ontvangen worden. Maar als u nou die middelaar kent, in beginsel, is er dan, voelt u de noodzaak van het onderscheid breken van de standen van het genadeleven, is er dan dat noodzakelijk verstaan als een hongerige ingeleid te worden in zijn priesterlijk werk? In dat gewondere geheim, ik voor u, in die strijd tussen die oude mens en die nieuwe mens, heerlijkheid te mogen zien in zijn koninklijke bewaring en beschutting. Ik denk aan die andere geschiedenis, Rut. Jullie kennen dat geschiedverhaal allemaal. Dan is Rut op die akker gebracht. Dan heeft Rut mogen rapen. Dan heeft Rut Boas ontmoet, hè? En dan? En na de ontmoeting met Boas, mag ze van Boas, ja, wat mag ze dan rapen? Op het beste stukje van het land. Dan mag ze tussen die garven rapen. Daar ligt het meest. Daar mogen de anderen niet komen. En dan mogen die knechten allengskens een handvol laten vallen. Dat is een goede tijd geweest, hè? Dat is een goede tijd geweest. Tussen die garven, de handvollen. Om Boas, die ze kent, nou nader te mogen kennen in zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. En toch nog missen het huwelijk met Boas. Geen vader in de genade, een jongeling. En dan zijn er ook nog, dan gaan we tussenzang zingen. En dan zijn er ook nog, tot de mond der kinderkens toe. Dan gebruikt de kanttekening een heel mooi beeld. Ik zal het u voorlezen. Kanttekening 14. Naar de gelegenheid of de wijze der kinderkens. Dat is, zoals men de kinderkens pleegt te voeden, die men zonder hun arbeid en verdiensten de spijzen in de mond steekt. U ziet het voor u, hè? Een kind van 8, 9 maanden, een jaartje. Onze jongste is 7, dus je gaat dat weer een beetje vergeten. Maar als ze zo een maand of 8, 9, 10, een jaar zijn, en dan komen ze in de kinderstoel aan tafel. En dan mogen ze van die kleine stukjes brood eten. Hoe gaat dat dan? Zet je ze dan aan tafel, zeg je dan zo, hier heb je een mes en een vork en een boterham en pak de boter maar en smeer maar en eet maar. Ja, dan komt er niks van terecht, zo gaat dat niet. Nee, vader of moeder neemt de boterham, vader en moeder maakt hem klaar, vader of moeder snijdt hem in kleine stukjes. Kijk eens, en dan pak je zo'n klein stukje brood en dan dat eigenwijze jongetje, dat houdt zijn tanden op elkaar, zijn lippen stijf op elkaar, dan moet je er als het ware tussen drukken. Hè. Moet je wel eens in zijn wang knijpen om het brood binnen te krijgen. Dat beeld gebruiken onze vaderen in de kanttekening. Ze zeggen, kijk, en zo zorgt Jozef nu, zo zorgt die meerdere van Jozef nu voor de zuigelingen in de genade. Dat zijn die mensen, gemeente, nee. Nee, dat zijn geen mensen die bekeerd zijn. Dat zijn geen mensen die aan het avondmaal durven komen. Dat zijn geen mensen die op huisbezoek direct hun mond open doen. Dat zijn van die mensen die heeft God stilgezet. En die gaan in hun gemis, in hun armoede, in hun schuld, in hun verlegenheid, in hun ongeluk over de aarde. En als die in de kerk zitten en er wordt gepreekt over Christus en over zijn genade, dan zeggen ze, dat is voor Gods kinderen, daar hoor ik niet bij. Als het avondmaal is, dan zeggen ze, dat is voor Gods volk en daar sta ik buiten. Zo ongelukkig, zo ongelukkig. En weet je wat de Heere dan wel eens doet, gemeente? Dan doet de Heere door zijn woord wel eens hetzelfde als wat die vader deed, wat Jozef deed met die zuigelingen. Dan knijpt de Heer als het ware wel eens in hun geestelijke wang. En dan neemt hij als het ware wel eens een woordje uit de Bijbel. Van dat brood des levens. En dat drukt hij als het ware tussen hun dichtgedrukte lippen. Dan laat hij ze als het ware wat smaken. Van dat zoete woord van God. En dan mogen ze het wel eens zeggen. En als ik dat woord gevonden heb, dan heb ik het opgegeten. En dan was het me zo zoet. Zoeter dan honing. En de volgende keer dan zijn die lippen weer dicht. O, het is te groot. Zou dat voor zo een nog kunnen? Zo'n doorbrenger. Zo'n ellendige zonde. En dan komt de Heere weer. En dan doet hij als het ware weer dat brood er als het ware tussendrukken. Alsof hij zegt, zijt nou niet langer ongelovig. Als de vader van die maanzieke knaap even, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Dan duwt de Heere dat bestreden volk wel eens een woord, een bemoediging, een onderwijzing tussen hun geestelijke lippen. En dan mogen ze het wel eens een ogenblik zeggen, zou de Heere dan toch van me afweten. Kijk, en als ge eens versterkt wordt, zijt. En als ge eens bekeerd zijt, versterk uw broeder, Petrus. En dan moet u niet alleen de schapen weiden. Dan moet u niet alleen de schapen hoeden. Maar dan moet u ook de lammeren van mijn kudde weiden. En zo zorgt de Heere nu voor heel zijn kudde. Noodreftig zal hij verschonen aan armen uit genade. We gaan samen zingen. Zijn hulpen ter verlossing toden. Hij slaat hun zielen gade. En wat daar volgt, 7e van 72. Het gaat vanavond over Jozef, de behouder des levens. En wij hebben iets gezien van hoe hij in liefde zorgt. Hoe hij in wijsheid handelt. Wat gebeurt er? Nu laten we Jacob met zijn familie in Goshen. We gaan eens kijken in Egypteland. En er was geen brood, jongens en meisjes, in vers 13. Het wordt zo erg in dat land van Egypte dat er in vers 13 staat dat ze raasden van de honger. Raasden. Er staat in de kanttekening dat ze zo door de honger geperst werden dat ze zeer moeilijk en haast onzinnig werden. Zo is het in Rotterdam gegaan, hè. Er zijn er nog die dat misschien wel meegemaakt hebben. Misschien je eigen opa of oma wel in die hongerwinter. Dat de mensen geraasd hebben van de honger. Een mens zou in zijn hoofd raken van de honger. Je weet wel uit de Bijbel, jongens en meisjes, toen ze in Israël geen eten meer hadden. Dat er mensen waren die hun eigen kind opaten. Dan raas je dan bij haast onzinnig van de honger. Als een moeder haar eigen kind opeet. Zo is het in Egypteland geweest. Ze raasden van de honger. Ze hebben geschreeuwd om eten. En dan gebeuren er drie dingen, gemeente. Dat ene jaar, dan zegt Jozef, geef je geld maar. Vers 15. En dan geven ze hun geld. En dan krijgen ze eten. En het volgende jaar, of het jaar daarop, hebben ze al hun geld gegeven en dan moeten ze hun vee kwijt. Goed onthouden, hè. Het gaat niet zozeer om betaling, maar het gaat om Eerst moeten ze hun geld kwijt. Dan moeten ze hun vee kwijt. En dan als hetzelfde jaar voleindigd was in vers 18, dan komen ze weer tot hem. Het is het tweede jaar. Ik zei u al, in de kanttekening wordt gezegd, dat is het zevende, het laatste jaar. Dan komen ze weer tot hem. Ze hebben geen geld meer, geen beesten. Waarom zullen we, vers 19, voor uw ogen sterven, zo wij als ons land? Koop ons land, zo zullen wij ons land aan Farao geven. Dan zullen we dienstbaar worden, dan zullen we uw lijf eigenen, uw knechten worden. Weet u, dan geven ze hun land en dan geven ze zichzelf. En dan koopt Jozef in vers 20 alles. Ze geven dus eerst hun geld, dan hun vee, dan hun leven. Hun bezittingen, zichzelf. Om in leven te blijven. En dan denkt u toch met mij aan dat woord uit het Nieuwe Testament. Daar zegt een apostel precies hetzelfde wat we hier in een analogie, in een overeenkomst met het geestelijke leven leren uit deze geschiedenis. Filippenzen 3. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn, om de uitnemendheid ter kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al schade en drek gerekend heb, opdat ik Christus mogen gewinnen. Nou moet een ziel, daar heb u de overeenkomst, nou moet een ziel alles kwijt om het leven van in, door die meerdere van Jozef te mogen ontvangen. Je geld kwijt, je vee kwijt, jezelf kwijt. En valt er nou opnieuw geen licht over de onderscheiden standen in het genadeleven. Je geld kwijt, je vee kwijt, jezelf kwijt. En nou zeg ik toch geen nieuwe dingen, gemeente, als ik zeg. Er zijn drie krachtige punten in het leven van degene die God bearbeidt. Daar is in het uur der wedergeboorte een kwijtraken, een sterven aan de wereld. Daar is in die onvergetelijke tiende uren, als die middelaar zich openbaren gaat, een sterven, een kwijtraken van al je eigen gerechtigheid. En daar is in de afhandeling, wanneer God een jongeling tot een vader brengt in de geestelijke oefeningen, dan is er toch een sterven, een kwijtraken van je leven. Sterven aan de wereld om een zuigeling te worden. En om als een zuigeling te onderhouden worden. Je geld kwijt. Sterven aan je eigen gerechtigheid. Je vee kwijt. Om als een jongeling die middelaar te mogen kennen en vervolgen te kennen. En sterven aan je leven. Om in de afsnijding van je leven, in de vierschaar der consciëntie, vrijgesproken te worden. Van schuld en straf. En op grond van Jozefs arbeid. Een recht te krijgen op het eeuwige leven. Om een vader te worden gemaakt. In de genade. Daar heb u dat wijze handelen van Jozef. Je geld kwijt. Je vee kwijt. Je leven verliezen. Alle dingen schade en drek achter. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En mag ik nu, gemeente, en dat doe ik nog kort, want onze tijd is om. Mag ik nou iets zeggen van dat wijze handelen van die meerdere Jozef in het leven van een mens die hij zaligmakend bearbeiden gaat. Dan moet je eerst je geld kwijt, gemeente. Weet je wat er nou in het uur der wedergeboorte gebeurt als de Heer je van dood levend maakt? Dan sterf je aan de wereld. Daar gaat in beginsel de glans van de wereld en de zoetheid van de zonde verdwijnen. Nee, niet volkomen, niet volmaakt, nee. Pas bij mijn laatste snik sterft mijn eigen ik. Nee, dat is een strijd. Heel het leven van Gods kinderen door. En toch, gemeente, en toch, als de Heer een mens van dood levend maakt, dan ga je in beginsel sterven aan de wereld. En dan ga je die diepe breuk tussen God en je ziel in leven. Dan ga je zien dat elke zonde scheiding maakt. En dat wordt zo'n smart in je ziel. Daarom ga je de zonde in beginsel bewenen, haten en laten. Want elke zonde verbreekt de gemeenschap. Dan word je zo'n missende, zo'n zoekende zuigeling in de genade. En die mogen nou wel eens van dat brood van Jozef tussen die geestelijke lippen van de Heere krijgen. En dan is één woordje uit zijn dierbaar woord wat de Heere spreekt, dat wordt je zoeter dan de wereld, dan de glans van de wereld en dan de zonde. Er is een kind van God geweest, ledenboer geloof ik, hè broeders. En die heeft wel eens gezegd, voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Begrijpt u? En dat is niet elke dag en niet elke week. Maar daar waar de Heere werken gaat en dat sterven komt aan de zonde en aan de wereld, daar wordt die honger en die dorst geboren. Zoals we ervan spraken in onze eerste gedachte. Naar dat brood, naar dat woord van God. En voor die mensen is het feest als ze in de kerk eens een kruimeltje mogen krijgen van de Heer. Van die grote Jozef die in het begin als persoon nog zo verborgen is. Maar die in zijn profetisch werk hen leren en onderwijzen gaat. Sterven aan de wereld. Het mag toch gelijk wel als een toepassing zijn. Of u daar nou wat van kent, gemeente. Of u daar nou wat van kent. Van dat sterven aan de wereld. En of de Heer als die grote Jozef u op zijn leerschool genomen heeft. En of u door woord en geest onderwezen wordt in Gods kennis en in zelfkennis. En of u als zo'n arme tobber wel eens zo'n stukje van dat brood van het woord van God tussen die geestelijke lippen ontvangen mag. Sterven aan de zonde, de wereld. Sterven aan je eigen gerechtigheid. Wat is dat? Eigen gerechtigheid. Daar zit iets van ik bij je. Mijn eigen gerechtigheid. U weet wat ongerechtigheid is. Dat is zonde. Eigen gerechtigheid. Dat is wat ik probeer bij mekaar te vergaderen. Om het recht te krijgen tussen God en mijn ziel. Dat is eigen gerechtigheid. Om met die eigen gerechtigheid mijn ongerechtigheid bedekt te krijgen. Mijn tranen die ik ween over de zonde. Mijn haten van het verkeerde. Mijn zoeken van de Heere. Mijn lezen in de Bijbel. Mijn omgang met Gods kinderen. Liefde die in mijn hart geboren wordt tot de Heere. Tot zijn dienst, tot zijn woord, tot zijn volk. Tot zijn inzettingen, tot de ambten. Eigen gerechtigheid. En daar probeert die vuile, schuldige, missende ziel met zijn eigen gerechtigheid te betalen aan die rechtvaardige God. Weet je wat de Heer leren gaat? Sterven aan mijn eigen gerechtigheid. Weet je wat de Heer leren gaat? Goed doet geen nut. Ten dagen der verbolgenheid, ten dagen van mijn toorn, uw eigen gerechtigheid, zelfs uw beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Daar staan ze, als een naakte, schuldige zondaar. Ze moeten sterven leren aan hun eigen gerechtigheid. En dan blijft hun ongerechtigheid over. En dan staan ze in die ogenblikken voor die heilige God. En ze leren zijn heilig recht toevallen. Ik verdien naar uw rechtvaardig oordeel. Tijdelijk en eeuwige straf is er een middel. God wil dat er betaald wordt en ik heb geen penning. Verloren, verloren. Is het in uw leven wel eens verloren geweest, gemeente? Verloren. Stervend aan eigen gerechtigheid. Om in die weg, in de weg van het wonder, iets te mogen leren kennen van Christus en zijn gerechtigheid. Zijn bloedgerechtigheid. En u als een jongeling in de genade door Jozef onderhouden, proeven mag van dat brood des levens, het welk Christus is. Dan is er een volk, gemeente. Dat is het laatste. Daar heb u de nuttigheid van de onderscheiden oefeningen in het genadeleven. En dan is er een volk, gemeente. En die gaan al met een geopenbaarde middelaar verstaan in dat onderwijs de noodzaak van de toepassing van zijn bloed, van zijn gerechtigheid. Jongens en meisjes, als je nou naakt bent en je ziet in de kast een prachtig kleed hangen, wat je naaktheid bedekken kan, ben je dan blij? Jawel. Maar als het in de kast blijft hangen, dan blijf je nog naakt. Het moet uit de kast. Het moet je aangedaan worden. Kijk, en dat is als nou de Heere zijn kinderen leert sterven aan hun leven. En dat ga ik nou niet uitbreiden, misschien een andere keer eens. Als de Heer in dat heilige rechtsgeding betrekt. En als hij een ziel afsnijdt van het leven. En als hij in dat dodelijkstijdsgewricht Christus en zijn gerechtigheid aan een doodschuldige ziel toepast. En als op grond van zijn arbeid die heilige rechter spreekt, nou zie ik geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. En dan moeten ze allemaal verhuizen. Wat? Dat is het laatste, vers 21. En dan moet heel dat volk verhuizen. Waarom? Waarom? Ja, gemeente, ze hebben zich helemaal verkocht. Tot de laatste vierkante meter land toe. En als dan in dat achtste jaar ze weer koren krijgen en er gaat weer koren op hun land groeien en ze wonen weer in die boerderij, dan denken ze over 2, 3, 4 jaar. Dan denken ze helemaal niet meer aan dat eigenlijk allemaal het eigendom van Farao is. Dan denken ze dat weer van zichzelf is. En dan vergeten ze dat ze lijfeigenen zijn. Nee, het handelen van Jozef met wijsheid, dan moeten ze in het zevende jaar allemaal verhuizen. Dat is niet meegevallen. Dat is een moeilijke weg. Omdat ze gaan beleven dat er hier in Egypteland geen vierkante centimeter meer van hen bij is. Dan moeten ze allemaal verhuizen. Om gast en vreemdeling op de aarde te blijven. Zul je het onthouden, volk van God? Met de weldaden verhuizen. Weet je wat dat betekent? Met de weldaden gaat de Heer je een leven schenken van louteringen en beproevingen. Waarom? om niet te kunnen leunen op de weldaden, maar om als een gast en een vreemdeling te hunkeren naar thuis. En nou is er een jonger in de kerk en die zegt, ja, maar dominee, maar die priesters, die hoefden niet te verhuizen. Weet je wat ik voor les daaruit wil halen? Dat God met elk van zijn kinderen zijn eigen weg gaat. Om ze te louteren en te beproeven. En dan geloof ik dat er priesters zijn, ambtsdragers zijn. Nee, die hoeven misschien niet te verhuizen. Maar die krijgen van de Heeren een dubbel kruis. En soms een dubbele doorn. Om ze maar klein te houden. En afhankelijk te houden. In het leven der genade. Om met de weldaden. Dan komen we terug bij het begin. Nooit verder te komen. Dan als een bedelaar. Door Jozef. Te worden onderhouden. Het zij als een zuigeling. Het zij als een jongeling. Het zij als een vader in de genade. En als ge eens bekeerd zijt. Versterkt uw broeders. Zo was het vanavond, hè? Melk voor de zuigelingen. Vaste spijs voor de meer geoefenden. Wijd me lammeren. Hoed me schapen. Wijd me schapen. En ben u nou nog onbekeerd? Dan heb ik een lieflijke boodschap. Wat? En ik heb nog andere schapen. Die van mijn stal niet zijn. En die moeten ook nog worden toegebracht. Bedel dan maar. Heere, doe zo ook aan mij. Amen. Heere des hemels en der aarde. Zo mocht dit wondere woord overdacht worden. Met eerbied en aandacht is er geluisterd. Maar wij hebben niet gezien waar het zaad viel. Laat het niet zijn alleen op de steenachtige plaatsen. Of tussen de doornen of bij de weg. Maar mag het door uw lieve geest gebracht zijn in een wel toebereide hartenakker. Omdat het nederwaarts wortelen, opwaarts vruchten, geloof. Bekering mocht voortbrengen. Zegen uw getuigenis. Ga met ons de week in. Sterk onze mannen en vaders. In het goddelijk beroep. Bewaart u onze kinderen. Ze hebben wellicht hier ook vakantie. Of volgende week. Maar bewaart u ze thuis of op school. Wilt u waken over de moeders in het gezin. Wilt de broeders sterk. In de ambtelijke arbeid. Wil deze ledige kansel vervullen met de man uws raads. En heb ootmoedig dank voor wat u schonk. Ook vanavond aan hem die de kudde mocht weiden en mocht hoeden. In de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. De nazanggemeente, dat gaat over dat verhuizen. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Waarom? Opdat het altoos hem zou vrezen als een vreemdeling op de aarde. De Heere vrezen en gehoorzamen en dienen. Psalm 105, het laatste vers is onze slotzang. ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.